Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 147, het vierde vers. Zing beurtelings en dankt de Heere, zing psalmen onze God ter ere. Psalm 147, het vierde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Genesis en daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Genesis 17, vers 1 tot en met 14. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Genesis 17 vanaf vers 1 tot en met 14. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zei tot hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voorts zei God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van allen vreemde, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in ulieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken.
Gemeente, zingen we verder uit Psalm 105, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, het 5e vers. Thank you. Met de hulp van de Heere wil ik u een preek lezen van dominee C. Haring over zondag 27, de heilige doop. Vraag 72, 73 en 74 zijn aan de beurt. Vraag 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Antwoord, nee het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord, God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? En het antwoord, ja het. Want mits dien ze al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten ze ook door de doop, als door het teken van het verbond der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. De collectezang is uit Psalm 78, het tweede en het derde vers. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen we het nageslacht voor ogen. Des Heere lof uit Slans historieblaan, zijn sterke arm en grote wonderdaan. En het, wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 78, vers 2 en 3. En inmiddels worden uw gaven ingezameld. Heer, zegende u en uw gaven. Zal ik die maar nemen anders?
Ja, precies.
Wat doet hij het? We beginnen nog een keertje. Genesis 17 spreekt over de instelling van de besnijdenis. De Heere wilde bij zijn verbond dat hij met Abraham en zijn nakomelingen oprichtte een zichtbaar en tastbaar teken geven. De besnijdenis zou het zichtbaar teken zijn van het bestaan van een verbond tussen God en Abrahams nakomelingen. De Heere beval: en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Het is overduidelijk dat de besnijdenis behoort bij het verbond dat God met het volk van Israël had. Zo behoort ook de kinderdoop bij het verbond dat God met de zichtbare kerk heeft. Daarover spreekt zondag 27 van de Heidelbergse catechismus. De vragen en de antwoorden zijn nu daarnet voorgelezen. En zondag 27 spreekt ons van de heilige doop. We letten op ten eerste de overschatting van de doop, ten tweede de onderschatting van de doop en ten derde de grond van de kinderdoop. Dus de heilige doop. Drie gedachten: de overschatting van de doop, ten tweede de onderschatting van de doop en ten derde de grond van de kinderdoop. De vraag is: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Deze vraag is uitgelokt door de manier waarop de catechisme zo over de doop spreekt. Er is op zo'n manier over de doop gesproken dat je zou denken dat gedoopt te zijn en afwassing der zonden te hebben precies hetzelfde is. Het antwoord van de catechismus is echter nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Gemeente, alle eeuwen door zijn er mensen geweest die geneigd waren om iets bijzonders aan de doop en met name aan het doopwater toe te schrijven. Men is er al vroeg toe overgegaan om geen gewoon water, maar gewijd water bij de doop te gebruiken. Het moest water zijn dat door de bisschop was gewijd. Dit is nog steeds gebruikelijk in de Rooms-Katholieke Kerk. In moderne kerken gebruikt men graag water dat afkomstig is uit de rivier de Jordaan. In deze rivier is Jezus immers gedoopt. Men schrijft ook bepaalde krachten toe aan het water van de doop. De Rooms-Katholieke leer zegt dat het doopwater de erfzonde afwast en het kind wapent om tegen de zonde, de wereld en de duivel te strijden. Maar het waterbad op zich wast de zonde niet weg. Daarom is het antwoord van de catechismus dat alleen het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. De catechismus voegt er echter nog iets aan toe en zegt: alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest, die twee moeten bij elkaar gehouden worden. De Heilige Geest alleen doet ons de reinigende en de verzoenende kracht van het bloed van Jezus Christus ondervinden. De Bijbel spreekt over het bloed der besprenging. Het bloed werd aan de voet van het altaar uitgegoten, maar ook gesprengd op de melaatse of de offeraar. Op de grote verzoendag ging de hoge priester met het bloed van het offerdier in het heilige der heiligen en sprengde dit op de grond voor de ark van het verbond. De besprenging zag op de toepassing van het bloed. De persoon of het voorwerp dat gereinigd en verzoend moest worden, werd ermee besprengd. Het bloed moet worden toegepast. Het moet als het ware aan ons hart worden gestreken, zoals het ook in Egypte gestreken moest worden aan de zijposten en de bovendorpel van de huizen. Zo alleen verkrijgen we het nut van het vergoten bloed. Dit nu kan alleen de Heilige Geest. Daarom zeggen we het de catechismus na. Niet het water op zich, al is het gewijd water. Ook niet de hoeveelheid water, al werden we er helemaal in ondergedompeld. Het is alleen het bloed van Jezus Christus en de werking van Gods Geest die ons reinigt van alle zonden. Zo wordt door de catechismus de gedachte tegengegaan dat de doop op zichzelf ons reinigen en wassen kan. We hebben het bloed en de geest van Christus daarvoor nodig. Ja, ook de Heilige Geest hoort daarbij. Hoe rijk het ook is dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, zonder de toepassing van de Heilige Geest missen we de troost daarvan voor ons hart. De Heilige Geest moet de kracht van het bloed van Jezus tot ons geweten brengen. Het sacrament van de doop heeft daarin een belangrijke functie. Dit stelt de catechismus aan de orde in vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? We zijn bij onze tweede gedachte. De onderschatting van de doop. Het eerste wat in de vraag opvalt is dat niet gevraagd wordt. Waarom noemt de Bijbel de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing der zonden? Maar waarom noemt de Heilige Geest dit zo? Voor de opstellers van de catechismus is wat de Bijbel zegt hetzelfde als wat de Heilige Geest zegt. In de Bijbel spreekt de Heilige Geest. Maar dan nu de vraag. Inderdaad. De Bijbel spreekt over de doop als het bad van wedergeboorte en de afwassing van de zonden. Is dit niet misleidend? Het schijnt alsof de doop de wedergeboorte meedeelt en het water van de doop de zonden afwast. Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gedoopt zijn met het water en de afwassing van de zonden te bezitten door het bloed en de geest van de Heere Jezus Christus? Waarom is er toch zo'n nauwe verbintenis gelegd tussen het doopwater, de wedergeboorte en de afwassing van onze zonden? Waarom wordt er op deze manier in de Bijbel over de doop gesproken? Het antwoord van de catechismus is dan: God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Wat is die reden? De catechismus antwoordt, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer dat Hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Allereerst wordt hier gezegd dat de Heer ons door de doop wil leren. God wil door de doop ons heel belangrijke en troostvolle dingen leren. Hij komt met een zichtbaar teken naar ons toe en zegt: zoals water het vuil wegwast, reinigt het bloed van Jezus Christus van alle zonden. Wie vuil is en vermoeid, knapt op van een bad. Je wordt er niet alleen schoon van, je wordt er als het ware ook een ander mens door. Je voelt je herboren. Ieder van ons kent deze dubbele ervaring. Nu is de doop ook zo'n bad, maar dan symbolisch. De doop beeldt zichtbaar af hoe de zonde schuld wordt weggewassen door het bloed van Christus en hoe de zondaar een nieuw mens wordt door de vernieuwing van de Heilige Geest. De Heere leert ons deze onzichtbare geestelijke zaken verstaan door het zichtbare sacrament. Dit is reeds aan de orde geweest in zondag 26. Daarom lezen we in het antwoord van de catechismus, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. De nadruk ligt op het woord veel meer. Behalve een verhelderende uitbeelding is de doop ook een goddelijk pand en waarteken. God wil met de doop niet alleen leren, hij wil ons daardoor ook zekerheid geven. En waarvan? Dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Hij wil zekerheid schenken. Hij gebruikt daarvoor een zichtbaar waarteken of wonderpand, namelijk de doop. De doop is niet alleen Gods leerzame illustratie, maar ook zijn garantie. De Heer wil allen die over hun zonde bekommerd en bedroefd zijn, door de doop overtuigen dat Hij hen werkelijk kan en wil en zal geven wat de doop uitbeeldt, namelijk vrijspraak van schuld en reiniging van de smet van de zonde. Met deze garantie komt de Heere het zwakke geloof tegemoet. De vraag naar zekerheid is een heel belangrijke vraag. Het is de grote vraag van ieder waarlijk bekommerd hart. Het is zelfs de vraag van de gelovigen die reeds vertroost zijn door Gods belofte van genade in Jezus Christus. Het was de vraag van Abraham in Genesis 15. Daar horen we Abraham roepen: Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? Abraham was een zoon beloofd, maar hoe kon hij zeker zijn dat God hem ook een zoon zou geven? Dat was de vraag die hij de Heere voorlegde. Sindsdien hebben zo heel veel kinderen van God die vraag van Abraham in de mond genomen en geroepen: Heere, Heere, waarbij zal ik het toch weten? Wat zijn Gods kinderen dikwijls bezet met twijfel? Die twijfel nemen we niet in bescherming, want de Bijbel noemt dat zonde. Maar aan de andere kant zeggen we met Calvijn: waar het vuur van het geloof is, daar is ook de rook van de twijfel. Wie nog nooit met twijfel te maken heeft gehad, heeft waarschijnlijk ook nog nooit geloofd. Het geloof is immers een genade die aangevochten wordt. Satan zaait het zaad van de twijfel in ons hart. Hij benauwt met de gedachten dat we niet uitverkoren zijn, onze zonden te groot zijn, onze ervaringen van God en Christus niet waar zijn en het onmogelijk is dat wij tot de kinderen van God behoren, omdat alles in ons hart en leven dan wel anders zou zijn. Zo hebben Gods kinderen dikwijls een harde strijd te voeren en roepen ze met Abraham: Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? De vraag is: hoe krijg ik zekerheid? Wanneer in de Dordtse leerregels over de zekerheid wordt gesproken, wordt allereerst gezegd dat de geloofszekerheid geen gevolg is van een bijzondere openbaring buiten het woord om. Zij hebben daar allereerst de Romeinse dwaling mee op het oog. Volgens de Romeinse leer kun je in dit leven niet zeker zijn van je zaligheid. Alleen de martelaren en gelovigen die een bijzondere openbaring hebben gehad, zoals een verschijning van Maria, kunnen reeds in dit leven zeker zijn van hun zaligheid. De anderen zijn nooit zeker van hun zaligheid. De Dordtse leerregels zeggen echter dat een mens reeds in dit leven zeker kan zijn van zijn zaligheid. Ze zeggen ook waardoor, namelijk uit het geloof in de beloften van God. Er is zoveel zekerheid in Gods beloften dat deze de gelovigen zekerheid geven. Met deze uitspraak keren ze zich niet alleen tegen Rome, maar ook tegen de dopersen, die eveneens stelden dat je alleen via een onmiddellijke inspraak van God zekerheid kunt verkrijgen. Zij vonden zekerheid uit het woord of de sacramenten veel te gewoon. Het moet iets opzienbarends zijn. Ze spraken graag over de innerlijke verlichting en het onmiddellijke spreken van Gods geest. Deze doperse gedachten vinden we soms ook wel terug in bevindelijke kringen. De catechismus spreekt over zekerheid die de Heer werkt door middel van de sacramenten. Velen draaien dit om en zeggen, je moet eerst zeker zijn van je geloof en dan pas mag je de sacramenten gebruiken. Maar sacramenten zijn bedoeld om het zwakke geloof te sterken. In dit verband zegt Wilhelmus Abrakel dat de doop en het avondmaal de twee helpende handen van de Heilige Geest zijn, die de zwakke en bestreden gelovigen tot zekerheid willen brengen. Toen Abraham riep, waarbij zal ik het weten? Wees God hem op de sterren en verzekerde hem, zo talrijk zal uw zaad zijn. Toen Gideon naar zekerheid zocht, wees de Heer hem op het wollen vlies. Wanneer wij vragen, Heere, hoe zal ik het weten? Hoe zal ik er zeker van zijn dat mijn zonden afgewassen zijn? Wijst de Heere ons op de doop. De catechismus spreekt in dit opzicht over de doop als goddelijk pand en waarteken. Dat wil zeggen een zichtbaar en tastbaar bewijs. En waarvan is de doop een zichtbaar en tastbaar bewijs? Van hetgeen in de doop afgebeeld wordt, namelijk dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. De Heere zegt door dit zichtbaar teken, ik sta ervoor in dat het waar is, dat ieder die met oprecht berouw over zijn zonden de afwassing van de zonden in het bloed van Jezus zoekt, ook waarlijk daarvan is gereinigd. De Heere zegt, ik houd deze zondaren voor gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Zo wil de Heere door middel van de doop tot zekerheid brengen. En waarvan wil de Heere ons verzekeren? Dat onze bekering een waarachtige bekering is? Dat onze boetetranen de goede tranen zijn? Dat ons hongeren en dorsten het echte hongeren en dorsten is en ons geloven het ware geloven is? Nee, daar wil de Heer ons niet van verzekeren. De Heer wil ons ervan verzekeren dat zijn belofte van reiniging en wassing voor een ieder die in de gekruisigde Jezus gelooft, waar en betrouwbaar is. De doop is een pand, een onderpand van de waarachtigheid van de belovende God. Woorden van mensen bedriegen, maar de woorden van God bedriegen niet. Gods spreken is waarachtig. Daar is betrouwbaarheid en vastigheid in. De doop zet een dikke streep onder de boodschap dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden. De doop zegt, daar kun je zeker van zijn. Gemeente, wanneer we ons afvragen, waar kun je nu eigenlijk zeker van zijn? Wat bedriegt niet? Wat wankelt niet? Wat moeten we dan antwoorden? Kun je zeker zijn van de woorden van mensen? Nee, die kunnen bedriegen. Kun je zeker zijn van de gevoelens van je eigen hart? Nee, die zijn wankel en onzeker. Je kunt alleen zeker zijn van God en zijn beloften. Daar wil de doop ons dan ook heen leiden. En daar zet de doop een dikke streep onder. Zo dikwijls zeggen Gods kinderen, had ik nu maar die zekerheid van Abraham. Abraham bevat en bezat zekerheid. Waar vond hij zijn zekerheid? In Gods belofte. Zelfs toen hij Isaac moest offeren, was hij er zeker van dat God toch zijn belofte zou vervullen. God zou Isaac desnoods uit de doden opwekken. Wanneer je dezelfde zekerheid als Abraham wilt hebben, moet je op dezelfde grond bouwen als waarop Abraham bouwde. Een belovend God was de grond van Abrahams geloof. Daar wil de doop ons naartoe brengen. De doop wil zeggen, van twee dingen kun je zeker zijn. Namelijk dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt en Gods belofte waar en betrouwbaar is. Het zijn de gronden waarop we onze zekerheid moeten bouwen. Nu komen we niet tot zekerheid zonder strijd. We geloven ook niet in een zekerheid die nooit meer aangevochten wordt. In de strijd met de twijfel en de aanvechtingen van Satan leert ons de Heilige Geest de vaste grond te vinden in Gods beloften. Christenen die zekerheid bezitten, hebben door veel teleurstellende ervaringen geleerd dat er geen zekerheid is in hun gevoelens, in hun bevindingen, nog in hun kenmerken, maar alleen in Gods beloften. Gemeente, wat blijft er in de uiterste nood over wanneer je als zondaar geplaatst wordt voor God? Wat blijft dan over als grond om op te staan? Niet je gevoelens, niet je bevindingen, niet je merktekenen, maar het werk van Christus en Gods beloften. De doop wil ons daarop leren zien en bouwen. De doop wijst de bestreden gelovigen niet op zichzelf, maar op het bloed van Christus en de belofte van God. Gods beloften blijven staande in de storm. Zij moeten dan ook de grond worden van ons geloof. Het bloed van Christus dat door het water van de doop uitgebeeld wordt, moet ons enige toevluchtsoord zijn en de belofte van God ons enige houvast. Op die wijze wil de Heer troost en zekerheid in het hart van zijn volk bewerken, dat we zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. De opstelders gaan vervolgens over op de kinderdoop en stellen de vraag, zal men ook de jonge kinderen dopen? Het is onze laatste gedachte, de grond van de kinderdoop. Er leven heel veel vragen rondom de kinderdoop. Is de kinderdoop wel bijbels? Er is toch nergens in de Bijbel een bevel van God te vinden waarin gezegd wordt dat de kinderen gedoopt moeten worden? De oude wederdopers, de hedendaagse baptisten, zijn dan ook sterk gekant tegen de doop van kinderen. Het is volgens hen fout om kinderen te dopen. Het kind begrijpt niet wat er gebeurt. Sacramenten zijn toch altijd verbonden met het geloof. Jezus sprak, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Jezus heeft doop en geloof met elkaar verbonden. Hoe kun je dan kinderen dopen die niet in staat zijn te geloven? Op grond van deze redenering zeggen baptisten en pinksterkerken, wij dopen alleen volwassenen en alleen gelovigen. Huidige baptisten spreken zelfs liever niet over volwassen doop, maar over geloofsdoop. De doop is de kroon op het geloof. Er schijnt niets tegenin te brengen te zijn. Het klinkt logisch. Eerst geloof en dan doop. Een kind kan niet geloven, dus mag het niet gedoopt worden. Het zijn bezwaren waarmee de reformatoren ook te doen hebben gekregen in hun strijd met de wederdopers. We merken dit aan het antwoord op vraag 74. Ja, het. Mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. De catechismus wijst op het verbond van God. God sloot een verbond met Abraham en zijn nageslacht. In Genesis 17 lezen we dat God tot Abraham zegt, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Daarna kwam het bevel. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. De besnijdenis werd het zichtbaar teken en onderpand van het verbond tussen God en Abrahams nageslacht. Op Gods bevel werden toen al de knechten van Abraham, er waren er wel meer dan 400, en hun zonen en ook Abraham en zijn zoon Ismaël, die toen 13 jaar was, besneden. Er was hier dus sprake van kinderbesnijdenis en volwassen besnijdenis. Het is vanuit de instelling van de besnijdenis duidelijk dat ook de kinderen tot het verbond gerekend worden. Het gold niet pas wanneer ze meerdere jaren waren en hun eigen keus konden bepalen, maar het gold vanaf hun geboorte. De kinderen hoorden erbij. Dat blijkt ook als Mozes het verbond met Israël vernieuwt. Hij gebiedt dan: vergader het volk, de mannen en de vrouwen en de kinderen en uw vreemdelingen die in uw poorten zijn. Geheel het Oude Testament leert wat de catechismus zegt. Mitsdien zij, al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. De ouders waren niet alleen in het verbond, ook de kinderen hoorden erbij. Het verbond betrof u en uw kinderen. Maar geldt dit nu ook voor het Nieuwe Testament? Is dit onder het Nieuwe Testament veranderd of hetzelfde gebleven? De Nieuwtestamentische Kerk is de vervulling van Abrahams verbond. Het verbond zou niet beperkt blijven tot Abrahams nageslacht. Vanaf het begin heeft God gezegd dat het zaad van Abraham, dat is de Messias, alle geslachten van de aarde tot zegen zou worden. Heidenen zouden worden toegelaten tot Gods verbond. De apostel schrijft aan de heiden christenen in Efeze: zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. De kerk bestaat nu uit Jood en heiden. De gelovigen vormen het nageslacht van Abraham. En wat God eens tot Abraham zei, geldt nu de gelovigen en hun kinderen. Paulus betoogt in de Galatenbrief dat de heidenen erfgenamen zijn van dezelfde belofte. Petrus bevestigt dit op de Pinksterdag en zegt zonder enige aarzeling tot de gelovigen die het begin zijn van de Nieuwtestamentische gemeente: want u komt de belofte toe en uw kinderen. Het verbond zet zich voort in het Nieuwe Testament. De kinderen waren er toen bij ingesloten en ze zijn er nu bij ingesloten. Ook de zogenaamde oika-teksten, dat zijn huisteksten, getuigen daarvan. Steeds lezen we over het dopen van volwassenen tegelijk met hun gehele gezin. Zo lezen we van Lydia en als ze gedoopt was en haar huis. En van de stokbewaarder en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. We lezen van Cornelius en zijn ganse huis. En tenslotte zegt Paulus in 1 Korinthe 1, vers 16, dat hij het huisgezin van Stefanas heeft gedoopt. Het begrip huisgezin werd toen breder getrokken dan wij doen. Maar het is ondenkbaar dat de kinderen daar niet bij hoorden. Een apart gebod om kinderen te dopen was dan ook niet nodig. Het was vanzelfsprekend. De kinderen hoorden erbij. Werden zij onder Israël besneden, nu worden ze gedoopt. De doop is dan ook als het ware een verrijkte besnijdenis. De doop van onze kinderen rust op dezelfde beloften als waarop de besnijdenis rustte. De catechismus zegt daarom: en dat hun door Christus bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Gods toezegging of belofte is de grond van de kinderdoop. Het is een toezegging die naar het woord van Petrus ons en onze kinderen geldt. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. De kanttekenaren zeggen terecht. En dat ook volgens het verbond van God dat hij met Abraham en zijn zaad gemaakt heeft. Velen hebben moeite met de uitspraak van de catechismus dat de belofte van verlossing door het bloed van Christus en de Heilige Geest de kinderen van de zichtbare kerk toegezegd zijn. Zij zeggen, niet alle gedoopten geldt deze toezegging. Zij stellen dat God alleen de uitverkorenen onder die kinderen deze belofte doet. Men komt er zelfs toe te zeggen dat God niet alle gedoopte kinderen op dezelfde wijze de belofte doet. God zou het niet voor allen menen. In de praktijk zien we immers dat veel gedoopte kinderen zich van God en van zijn woord afkeren en onbekeerd en ongelovig sterven. Gods belofte zou dan zomaar verloren gaan. En dat kan niet. God vervult altijd zijn beloften. Men brengt daarom eigenhandig een beperking aan en maakt de zaak kloppend door te stellen dat God dit alleen meent en bedoelt voor de uitverkorenen onder de kinderen. Zij doen eigenlijk hetzelfde wat de wederdopers deden. Zij zeiden dat de belofte alleen gedaan is aan de geestelijke kinderen van Abraham. Calvijn heeft zich daar sterk tegen verzet en spreekt zijn mening uit. Maar indien zij, de wederdopers, menen hetgeen ze niet duister te kennen geven, dat aan het vleeselijke zaad van Abraham nooit geestelijke zegen is beloofd, dan vergissen zij zich daarin. We moeten gewoon zeggen wat de Bijbel zegt. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te neergeslagen. Velen zijn echter zo bevangen in een bepaald verkiezingsdenken dat zij de conclusie niet meer durven te trekken die de Bijbel trekt. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zij zeggen liever, God heeft alleen de uitverkorenen onder de kinderen iets beloofd. Is het wonder dat de kinderdoop dan vervalt tot een lege huls en een uiterlijke ceremonie? Maar de doop is geen lege huls. Zij staat in verband met Gods verbond en toezeggingen. Gods beloften rusten op de kinderen van de zichtbare kerk, zoals ze oudtestamentisch op Israël rusten. God heeft de vromen niet alleen beloften gedaan voor zichzelf, maar ook voor hun nageslacht. De catechismus verwijst daarvoor naar verschillende teksten, onder andere naar Jesaja 44, vers 3. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Op grond daarvan laten wij onze kinderen met hoop dopen en pleiten voor hen bij God op grond van zijn beloften. Laten we eerst zingen Psalm 105, vers 6. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Van al het beloofde heil verzeild en aan gans Israël toegezeid. Tot zijn verbond in eeuwigheid. Psalm 105, het zesde vers. De catechismus zegt tot slot: zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. De slotconclusie van de catechismus bevat de belangrijkste gronden voor de kinderdoop. Het was het antwoord van de reformatie op de verwerping van de kinderdoop door de wederdopers. Het zijn argumenten die u ook vandaag moet gebruiken in het gesprek met hen die de kinderdoop verwerpen. De grond van de besnijdenis lag niet in het geloof, maar in het verbond. Evenzo is het met de doop. De doop is geen teken van het geloof, maar van het verbond. Het is een verbondsteken en geen geloofsteken. De Heere was met Israël zijn verbond aangegaan. Uit alle volken had hij hen uitverkoren om zijn bijzonder eigendom te zijn. Ze waren niet beter dan de heidenen, maar de Heere had hen uit al de volken verkoren. Als teken daarvan moesten hun kinderen besneden worden. Hetzelfde geldt voor de kerk van het Nieuwe Testament. We zijn niet beter dan mensen die niet bij de kerk behoren. De Heer heeft ons in zijn gemeente opgenomen. Wanneer we gedoopt zijn, behoren we tot de gemeente des Heren. Dat is meer dan een vereniging. Het is de openbaring van Christus' gemeente op aarde. De kerk is een volk waarmee de Heer zijn verbond heeft opgericht, zoals onder het Oude Testament met Israël. Daarom moeten onze kinderen het teken van het verbond ontvangen en gedoopt worden. De catechismus beklemtoont dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Al kunnen ze deze beloften nog niet verstaan, niet aannemen, nog verwerpen, toch zijn ze niet minder dan de volwassenen in Gods verbond begrepen. De kudde van Christus bestaat niet alleen uit volwassenen. God heeft zijn verbond met ons en onze kinderen opgericht. Daarom dopen we hen. Het doopformulier vermaant ons om de doop met dit doel te gebruiken. Wij dopen onze kinderen om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Gods verbond is met de christelijke gemeente en zijn beloften rusten op hun kinderen. Daarom dopen we en daarop is de verwachting voor onze kinderen gebaseerd. Er rusten beloften op de gedoopte kinderen van de gemeente. Velen hebben moeite met de doopleer van de reformatie. Zij noemen de gedoopte kinderen erfgenamen en kinderen van het verbond. Zij danken God dat hij hun kinderen tot zijn kinder heeft aangenomen en dit met de heilige doop heeft bekrachtigd. Wij kunnen dit vanuit onze visie op de beloften van God, de uitverkiezing en het feit dat veel gedoopten verloren gaan, niet goed plaatsen. God heeft toch niet alle kinderen uitverkoren? Hoe kan God nu alle kinderen van de zichtbare kerk, zoals de catechismus zegt, de verlossing door Christus bloed en de Heilige Geest die het geloof werkt toezeggen? Wij zoeken hiervoor een kloppend systeem. Maar dat is er niet. En wanneer je het kloppend maakt, heb je het doodgemaakt. In het verborgen heiligdom, zoals Calvijn zegt, geldt: maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Het ongeloof van veel gedoopten doen Gods beloften niet teniet. Gods verbondsbeloften zullen in de uitverkorenen worden vervuld. De Heer Jezus zal de vrucht op zijn arbeid ontvangen en allen die de Vader hem heeft gegeven zullen tot hem komen. Maar dat is het verborgen heiligdom. Wij kunnen alleen rekenen met de geopenbaarde dingen En die leren de verschrikkelijke werkelijkheid. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Een gedoopte gaat verloren omdat hij of zij Gods belofte van zaligheid verwerpt. Men kan dan niet zeggen, mij was niets beloofd. Men moet zeggen, ik heb mij niet bekeerd en Gods belofte niet geloofd. Jongens en meisjes, de kudde van een herder bestaat niet alleen uit volwassen schapen. Er zijn ook lammetjes in de kudde. Zo is het ook met de kudde van Jezus. Hij is ook de zaligmaker van kinderen. Hij roept jullie tot zich als hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen. Verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk van God. Er staat van Jezus geschreven, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Vlucht dan jong met al je zonden en je verdriet tot de armen van deze goede herder. En jonge mensen, God is de eerste geweest in jullie leven. Hij liet je dopen. Hij strekte zijn handen toen reeds naar je uit. Hij kwam tot je toen je nog niets besefte van je verlorenheid en ook niets van de redding in Jezus Christus. Het gedoopt zijn komt van God. Jullie hebben in de doop een bezegeld recht op het verbond. Ebenezer Erskine spreekt over een verzegelde machtiging om tot Christus te komen. Maar er moet wel een reactie op volgen. Het verbond moet toegestemd en aanvaard worden. Oudtestamentisch moest op de besnijdenis van het vlees de besnijdenis van het hart volgen. Je doop moet gevolgd worden door bekering. Dat is een wederkeer tot God. Met hartelijk berouw over je zonden en een breuk met het kwade. Je doop moet gevolgd worden door geloof in Jezus Christus. Dat is de vlucht van een verloren zondaar tot de genade van God, geopenbaard in Jezus Christus. Maar hoe gedoopten ook reageren, tot onze troost blijft staan en hij gedenkt tot in der eeuwigheid aan zijn verbond. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer van de hemel en van de aarde, getrouwe God, we danken u, ootmoedig, voor dit samen zijn. Dat u ons hebt gegeven, voor alles wat u ons hebt geschonken, Heer. En bovenal voor uw woord, Heer, het onderwijs uit uw woord. Schenkt u dat we het mee zullen nemen en daarmee bezig zullen zijn. En vragen om de verlichting van uw lieve geest. Gedenk ons deze verdere dag. Brengt u ons ook vanavond met de gemeente weer samen. Help dan ook onze broeder en student Blok, wanneer hij een stichtelijk woord weer hoopt te spreken. Helpt u hem in de verkondiging en in de gebeden. En laat uw grote naam verheerlijkt worden. En uw koninkrijk komen. In de wegneming van onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 103, vers 9. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 9. eindigen we nu met een bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.